Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 kandidaat M. Diepeveen voor. Zondag 8 september om 10:00 dominee C. Bos. En 's middags om 16:30 hoop ik zelf voor te gaan in een dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Er zijn een aantal mededelingen. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jaap-Jan Blom, Lelystraat 28, Zevenhuizen, en Margit Florijn Kleidijk, 76 Roon. Zij hopen vrijdag 6 september in het huwelijk te treden. En de huwelijksbevestiging, waarin ik zelf voorga, zal plaatsvinden op zaterdag 7 september in de Dorpskerk te Roon. En het begint 's middags om 14:00. In de hal van de kerk is de kerkbode beschikbaar, evenals de nieuwe kerkelijke kalender 2013-2014. Ook treft u daarbij informatie aan over het gemeenteuitje van zaterdag 21 september en tevens het actiemarktboekje voor de actiemarkt van zaterdag 7 september. De kerkraad wijst u graag op de huisbijbelkringen en roept de gemeenteleden op hieraan indien mogelijk deel te nemen. Meer informatie vindt u in de kerkbode. Over 2 weken vindt de bediening plaats van het heilige avondmaal. Mocht u zaken willen melden voor Censura Morum, dan kunt u morgenavond, 2 september, tussen 8:30 en 9:00 s'avonds telefonisch contact opnemen met de scriba, ouderling Roosendaal. Aan het einde van dit kalenderjaar zijn er 4 ambtsdragers aftredend. Ouderling A.L. Boom is aftredend en niet herkiesbaar. Ouderling K.H. Boonzaaier is aftredend en wel herkiesbaar. Ouderling kerkvoogd G. Kloos is aftredend en niet herkiesbaar. En diaken J. van der Wal is aftredend en niet herkiesbaar. De gemeente heeft de mogelijkheid namen in te dienen voor de 3 vacatures of een tegenkandidaat aan te dragen. Dit kan tot en met woensdag 11 september. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de kerkbode. Voor alle genoemde data geldt Deo voor Lente. Ten slotte noem ik vast de dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de stichting Kracht naar Kruis. De tweede is voor de kerk. En de derde, die plaatsvindt bij de uitgang, is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen en wij doen dat uit psalm 2. Wij zingen naar deze psalm de versen 1 en 4. Straks willen wij nadenken over zondag 19 uit onze catechismus. Dat spreekt over Jezus Christus die regeert vanuit de hemel en die weerkomt om te oordelen. Wij zingen psalm 2 vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart van de volken ingenomen. En vers 4... Hij sprak tot mij, ik heb heden u getild, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen. Vers 1 en 4. Thank you. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Wij zingen vers 4 uit Psalm 98 als antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus gaf antwoord op de vraag van een wetgeleerde die hem vroeg: welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere alwetende God, u kent ons leven en ons bestaan. Zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, het leven dat wij achter ons hebben is u volkomen bekend. Het heden waar wij ons nu bevinden en alles wat wij meegedragen hebben de kerk in. Maar ook de toekomst, wat ons overkomen zal. Heere, u weet het. U die het heden kent en de toekomst overziet. Wij weten niet wat er komen gaat, Heere, wat de dag van morgen brengen zal. Maar wij kunnen wel weten dat Jezus Christus terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat weten wij, dat horen wij. U heeft het ons geopenbaard. En dan mogen wij vanmorgen daarbij stilstaan dat Hij koning is, dat Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. En dan vragen wij u, Heere, dat wij daarbij mogen stilstaan en dat het ons ertoe mag brengen om het hoofd op te richten en Hem uit de hemel te verwachten als de zaligmaker. Om die grote dag tegemoet te mogen zien met een groot verlangen. Heere, help ons dan in het luisteren. Zegen uw woord, laat het een krachtige boodschap mogen zijn die ons allen raakt. En een woord dat onze levens verandert. Een woord dat ons maakt van vijanden tot vrienden. Een woord dat onze blik omhoog richt naar de hemel van waar Hij komen zal. Heere, help ons in het luisteren en help ook uw dienaar die het woord te spreken heeft. Geef ons een rustige dienst waar onze gedachten niet worden afgetrokken, waar de dienst niet wordt verstoord, maar waar alles gericht mag zijn op u, o Heere Jezus Christus. We vragen u, Heere, dat daarvoor uw woord open gaat en dat u uw Heilige Geest geeft. Dat u door uw geest de hemelse gaven in ons hart uitstort. En Heere, laat dan al onze verwachting en ons geloof en onze rust gericht mogen zijn op de Heere Jezus Christus alleen. We hebben uw wet gehoord en wij weten dat wij die wet niet kunnen houden. Laat niemand van ons zijn vertrouwen stellen op eigen werken en menen daarmee het oordeel tegemoet te kunnen gaan. Nee, laat ons vertrouwen, laat onze hoop, onze zekerheid gefundeerd mogen zijn op de Heere Jezus Christus, die zelf veroordeeld is geweest, maar die eenmaal oordelen zal. En Heere, zo vragen wij of u bij ons bent met uw woord en met uw Heilige Geest. We danken u, Heere, voor de huwelijksbevestiging die vrijdag mocht plaatsvinden, dat Victor en Alice van der Meer samen de toekomst in mogen gaan, aan elkaar verbonden door hun jawoord, aan elkaar verbonden door uzelf, want u heeft hun leven zo gestuurd en regeerd dat zij elkaar leerden kennen en liefhebben en elkaar trouw mochten beloven. Wilt u met hen zijn en hen geleiden de toekomst in? We bidden ook voor Jaap-Jan en Margit als zij deze week hopen te trouwen. Wees met hen. Heere, we danken u voor de liefde die u in hun harten voor elkaar gaf. En we bidden dat zij elkaar een jawoord mogen geven en samen in trouw en liefde verbonden mogen zijn. Geef hen, Heere, een goede dag, vrijdag, voor de burgerlijke overheid, zaterdag in uw huis. En laat uw woord mee mogen gaan, als een licht op hun pad. We bidden voor de actiemarkt die we komende zaterdag ook hopen te houden, en in het bijzonder voor het werk van het evangeliseren dat we ook hopen te doen als gemeente. Wees met degene die daar zullen staan en die zullen proberen om mensen te spreken. Heere, geef dat het eenvoudige woorden mogen zijn die waar zijn en die harten mogen treffen. We bidden daarom, Heere, en we weten het. Werp uw zaad uit en wij hebben geen zicht op de vrucht, wanneer het zal zijn en hoeveel, maar we bidden dat u het zegent. Gedenk degene die met ons meeluisteren via de website. later of op dit moment, zegen ook op die wijze het woord dat verkondigd wordt. Heer, we bidden u, als wij nu staan aan het begin van een nieuwe periode, als de scholen weer gaan beginnen deze week, we bidden voor de kinderen, voor de leerlingen, misschien zien ze er tegenop, een nieuwe klas, een nieuwe school, hoe zal het wezen? Heren, we bidden dat u dit ook zegent en dat de kinderen graag naar school mogen gaan, dat het er een goede en veilige omgeving is, waar ze veel mogen leren en waar ook uw woord centraal mag staan. We bidden voor de studenten aan universiteiten en hogescholen. Ook zij komen in contact met allerlei andere gedachten en opvattingen. Ja, daar komen we allemaal, maar zij in het bijzonder, heren. Ze zijn er vatbaar voor intellectuele denkkracht die hen kan overrompelen en die hen kan doen schudden op de grondvesten. Heren, wees bij hen en we bidden dat zij ook in die wereld vast mogen staan in het geloof in de Heer Jezus Christus. We bidden voor de personen uit ons midden die geen werk hebben. Heren, we leven in een tijd van crisis, van tegenslag, van werkloosheid. Misschien dat er ook mensen zijn die vrezen voor hun banen, die in die onzekerheid al langere tijd verkeren. Wees ook met hen. Heren, laat al onze zekerheid uiteindelijk mogen liggen in wat alleen vast is. Wat onzienlijk is, dat zal niet vergaan. Het geloof in onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heren, voor de kerkenraadsvergadering die mocht plaatsvinden achterliggende week. De eenheid die er mag zijn, de verbondenheid. We danken u dat we ook als kerkenraad zo vooruit mogen blikken en ook mogen uitzien naar het werk dat in deze winterperiode weer gaat plaatsvinden. Ook al kan er ook opzien zijn tegen het vele werk. Het vraagt soms veel, maar we bidden om kracht en wijsheid, Heren. En u geeft het uw beminden als in de slaap. Zo vragen wij, wilt u bij ons zijn? Laat deze dag, laat deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus, in zijn wereldregering. Dat vragen wij uit genade. Amen. Wij gaan de catechismus lezen, zondag 19, maar eerst openen wij het woord van God. We lezen uit het Oude Testament, Psalm 110. Daarna uit het Nieuwe Testament een stukje uit Filippenzen 2. Psalm 110. Als eerste schriftlezing, daarna Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilige sieradiën. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Aansluitend lezen wij uit Filippenzen hoofdstuk 2. De versen 5 tot en met 11. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover onze schriftlezingen. Wij lezen zondag 19, vraag en antwoord 50, 51, 52. Vraag 50. Waarom wordt er bijgezet zittende aan de rechterhand van God? Het antwoord luidt: omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar zou bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord luidt: ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dit is het antwoord: dat ik in alle verdriet en vervolging met opgericht hoofd even precies diezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, dat ik hem tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. We denken na over deze zondag, zondag 19. Wij schrijven erboven met opgericht hoofd. Met een opgericht hoofd. Drie gedachten. Ten eerste, waarom met een opgericht hoofd? Antwoord: omdat Jezus regeert. Vraag en antwoord 50. Ten tweede, met opgericht hoofd, omdat Jezus beschermt. Vraag en antwoord 51. En ten derde, met opgericht hoofd, omdat Jezus oordeelt. Vraag en antwoord 52. Met opgericht hoofd, dat schrijven wij boven de preek. Drie gedachten. Ten eerste, omdat Jezus regeert. Zo eindigt het antwoord op vraag 50. Door wie de Vader alle ding regeert. Hij regeert en daarom heft een christen het hoofd omhoog. Ten tweede, omdat Christus beschermt. Het einde van vraag en antwoord 51, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. En ten derde, met opgericht hoofd, omdat Jezus oordeelt. Hij komt terug, hij zal oordelen. Wij gaan zingen uit Psalm 110. Psalm 110, vers 1, 2 en 3. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken: zit op de troon, ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. 1, 2 en 3 uit Psalm 110. Gemeente, als Jezus Christus ten hemel vaart, verdwijnt hij uit het gezicht. Letterlijk, ja. De discipelen stonden daar en konden hem niet meer zien. Maar ook nogal eens geestelijk. Jezus vaart ten hemel. Wat betekent dat, geestelijk? Hij verdwijnt uit het gezicht. Het is mij opgevallen dat in preken of in verhandelingen of in ons denken, op dat moment vallen wij terug op van die algemene zegswijze, Jezus is in de hemel ten goede voor zijn kerk, voor alle gelovigen, voor de uitverkorenen. Ja, dat is waar. Maar dat zijn meer van die algemeenheden en die persoonlijke taal, die verdwijnen naar de achtergrond. Er zijn veel gelovigen die mogen zeggen, Christus stierf, Goede Vrijdag, hij stierf voor mij. Voor mij. Maar hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Voor mij? Dat persoonlijke verdwijnt dan. Hij is uit het gezicht verdwenen. Maar juist op dit moment, als wij zeg maar een beetje de grip op de geloofswaarheid kwijtraken, en natuurlijk belijden wij dat Jezus ten hemel is gevaren en zit aan de rechterhand van zijn vader, juist als wij de grip daarop kwijt dreigen te raken, komt er een verrassende fierheid in de taal van de catechismus. Met opgeheven hoofd, met een opgericht hoofd, leef ik. Waarom? Omdat Jezus zit aan de rechterhand van zijn vader. En zal terugkomen. Dat is de taal van de catechismus. Nou zegt iemand, dat vind ik mooi, terecht. Die christenen die maar met het hoofd naar beneden lopen. En nooit eens een keer helder en zelfbewust zich durven uit te spreken. Nee, daar hou ik wel van. Nou, u bent niet de enige, vader Brakel, 300 jaar geleden, die waarschuwde daar ook al tegen. Van die mensen, zegt hij, die gemaaktheid, ik citeer, die dat kenbaar maken in het laten hangen van het hoofd, in het trekken van de mond, in gebaren met de handen, in een gemaakt omhoogzien van de ogen, in luide zuchting, zodat iedereen het kan horen. Weg ermee. Dat moeten we niet willen. Opgericht hoofd, ja. En toch gemeente, en toch. Opgericht hoofd. Lukt het u, lukt het jou om zo te leven? Geestelijk. Het heeft iets bevreemdends, iets onverwachts hier, de taal van de catechismus. Want laten we maar eerlijk zijn, is het leven niet vaak moeilijk en zwaar? Is Psalm 90 dan niet waar? Dat zegt dat het uitnemendste en het beste van dit leven moeite en verdriet is. Is Psalm 120 dan niet waar? Dat zegt dat wij een vreemdeling zijn in Mesech. Dat dit leven een tranendal is. Hoe kan dan de afwezigheid van Jezus, hij is weggegaan. Hoe kan dan de afwezigheid van Jezus ons een fier en een sterk en een krachtig geloof geven, zodat wij het hoofd omhoog richten? Nou, dat is de vraag van de catechismus. Dat is de vraag van deze preek. We zullen drie redenen horen, drie aansporingen tot ons persoonlijk, dat wij niet in die algemene taal blijven hangen. Jezus is aan de rechterhand van zijn vader, ten goede van de kerk en alle gelovigen en de uitverkoren. Nee, kan ik zelf in dit, mijn eigen leven, met een opgericht hoofd vooruitzien? Drie dingen. Ten eerste een opgericht hoofd, omdat Jezus regeert. Vraag en antwoord 50. Door wie zegt het antwoord? Door hem regeert de Vader alle dingen. Matteüs 28 vers 18. Aan het einde gekomen van het Bijbelboek. Het laatste wat Jezus zegt is dit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat woord macht is belangrijk om dat goed te interpreteren. Dat woord macht vanuit het Grieks betekent daar niet de power, de kracht, de invloed die Jezus kan uitoefenen op deze wereld. Maar dat woordje macht is eigenlijk volmacht, autoriteit. Hij is de rechtmatige regeerder. Mij is gegeven alle autoriteit en de volmacht om te regeren. Vergelijk dat eens met Matthäus 4, als de duivel bij Jezus komt. De duivel belooft aan Jezus macht om over de wereld te heersen. Maar de Vader geeft hem volmacht. En dat onderscheid is erg belangrijk voor de preek van vanmorgen. Macht, volmacht. Ik geef een voorbeeld. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, in ieder geval hier in Nederland in 1940, kwamen de Duitsers en zij overweldigden ons land en zij heersten over ons. Was dat rechtmatig? Nee. Nee, want de koningin Wilhelmina, die zat in Engeland. Die had de volmacht, autoriteit. Zij regeerde, maar zij had op dat moment niet de power, de kracht. Dat hadden de Duitsers wel, die hadden dat zich toegeëigend. En zij regeerden hier met harde hand. Dat is de macht. Maar de volmacht lag bij de koningin. Dat is wat er gebeurt als er een staatsgreep wordt gepleegd. Denk eens aan Egypte. Het leger zegt vanaf dit moment regeren wij. Ja, dan hebben ze de macht, de invloed, de kracht. Maar hebben ze ook de autoriteit en het recht en het gezag. Als je daarover nadenkt, gemeente, dan, ik maak even een uitstapje. Dan mogen wij zo dankbaar zijn dat wij in een rechtsstaat leven. In een land waar wetten en regels zijn en waar wij een rechtmatige overheid hebben. Die politie en het leger niet inzet om de mensen te onderdrukken, maar om te helpen. Wij hoeven niet bang te zijn. Als je een politieman in de straat ziet of als je soldaten ziet, dan heb je wanorde. Moet je voorstellen dat je zonder recht in de gevangenis geworpen kunt worden en dat elke politieman of elke soldaat een bedreiging en een gevaar is. Als je leeft in een land waar je door de politie kunt worden opgepakt en door het leger kunt worden vermoord. Dat is macht, maar geen volmacht. Als je nadenkt wat er in Syrië gebeurt, waar ze gifgas inzetten en waar kinderen en mensen worden vermoord en waar ze sluipschutters gebruiken. De regering, de overheid, ja. Om de macht te houden, maar er is geen autoriteit. Er is geen rechtmatig gezag. Dat is machtsvertoon. Nou gemeente, terug naar die woorden van Jezus uit Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht. Wat heeft Jezus nu van de Vader gekregen? De power om de hele wereld te heersen, desnoods met geweld. Nee, Jezus kreeg het gezag, de autoriteit, het recht om te regeren en te heersen. Dat is belangrijk, gemeente. Wij kunnen zo makkelijk zeggen, God regeert deze wereld. Beter is het om te zeggen, Jezus regeert de wereld. God heeft alles in zijn handen gelegd. Aan mij, zegt hij, is alle autoriteit gegeven in de hemel en op de aarde. Hij zit daarom aan de rechterhand van God. De plaats van de regering. Ik noem een paar Bijbelse bewijsplaatsen. Psalm 2. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dat zegt de Vader tegen de Zoon. Johannes 5. Ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het oordeel, al het oordeel aan de Zoon gegeven. Romeinen 14, vers 9. Want daartoe is ook Christus gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. God gaf hem autoriteit. Hij regeert. En laten wij daarom ook niet in dat algemene godsgeloof blijven hangen. Nee, gemeente, een christen gelooft in Jezus Christus. En een christen gelooft dat Christus regeert. Wij hebben met Jezus Christus van doen. Ik weet wel, er zijn mensen, ik heb het wel vaker gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Die zeggen, nee, dat mag je niet zeggen. We hebben niet met Jezus van doen, we hebben met God van doen. Dat is onbijbels. We hebben wel met Jezus van doen. Hij regeert, hij is de koning van deze wereld. Hij heeft het recht op uw en op jouw leven. God de Vader heeft alle macht en alle autoriteit in zijn hand gelegd. En wij hebben soms van die vragen, ja, mag ik wel geloven in de Heere Jezus Christus? Nou, gemeente, u moet geloven. De Bijbel spreekt over de gehoorzaamheid van het geloof. Al zou er geen belofte van eeuwig leven aan het geloof verbonden zijn, hè? Als er nu geen belofte was, dan nog heb je de plicht om te geloven in de Heere Jezus. Om je aan hem te onderwerpen, om te luisteren naar wat hij zegt. Want hij regeert. Hij heeft de autoriteit. Nou, dat is een christen. Een christen is een onderdaan van koning Jezus. Die luistert naar zijn geboden. Een christen leeft niet alleen van het offer dat hij als priester bracht, maar een christen erkent hem ook als koning. En dan gemeente met opgericht hoofd. Dan mag je zeggen als een christen, ik hef mijn hoofd omhoog, want Jezus is mijn koning en ik hoef mij voor hem niet te schamen. Waarom zou ik mijn hoofd neerbuigen als ik zeg dat ik hem dien? Dat is een christelijk leven. Dat is gehoorzaam zijn aan koning Jezus. Dat is geen wettische bedoeling. Zo kunnen wij dat soms nog wel eens een beetje denken, hè? Ja, je moet de geboden houden. Dat is een soort verplicht aanhangsel van vrije genade. We worden zalig door genade, maar vervolgens moet je wel heel precies de wetten houden. Een christelijk leven, dat is die riskante testcase of het wel echt is in je leven. Nee, gemeente, een christelijk levensstijl, dat is iemand die zegt, ik leef volgens de wet van Christus. Galaten 6 vers 2. De wet van Christus. Hij is mijn koning, hem dien ik. Ik onderwerp mij aan hem. Nou, dus die vraag wat een christen wel en niet mag, is voor een groot deel al verdwenen. Mag dit wel, mag dat niet? En zo hebben wij al onze vragen en vraagjes. Nee, gemeente, wat wil een christen, wat doet een christen? Hij heft het hoofd omhoog en hij zegt, Jezus regeert en hij is mijn koning. En ik ben gehoorzaam aan hem. Ik kom nog even onze eerste gedachte terug op dat onderscheid tussen macht en volmacht. Autoriteit en power. Ja, zegt iemand, als ik het goed begrijp, dominee, dan wilt u dit zeggen, dat Jezus wel de volmacht heeft en de autoriteit, het gezag, maar ja, niet de macht, niet de kracht. Hij is eigenlijk een koning in ballingschap. Hij zou moeten regeren hier op aarde, maar ja, hij zit in de hemel. Zoals Wilhelmina weg was, ze zat in Engeland, maar ja, ze mocht regeren, maar het ging niet. Is Jezus zo iemand? Wel het recht, maar niet de echte kracht. Nou, gemeente, we lezen het antwoord van 50. Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zich daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk. Daar valt een tweedeling. De kerk en de rest. En in de kerk, die hier het lichaam van Jezus wordt genoemd, daar heeft Jezus al die echte kracht en die uitwerking en de gehoorzaamheid. Daar werkt hij al. Daar wordt het zichtbaar. Hij regeert, bestuurt en beïnvloedt de kerk. En zo zien wij dat die heerschappij niet alleen de volmacht, maar ook de macht van Jezus al blijkt in de gelovigen die aan hem gehoorzaam zijn. En in de anderen, die rest, wel, die verwerpen zijn heerschappij, die verzetten zich daartegen. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Met opgericht hoofd, omdat Jezus beschermt. Deze zondag 19 gemeenten maakt een radicale tweedeling. Twee soorten mensen. Degenen die bij het lichaam van Jezus horen, die hem dienen, die hem gehoorzaam zijn, die hem erkennen als hun koning en die de wet van Christus willen vervullen. En daarnaast de mensen die zich niet aan het gezag en de heerschappij van hem onderwerpen. Wij zongen daarover in Psalm 2. Het woeden van de heidenen. Laat onze zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. De vijanden van Jezus Christus. Ja, de kerk aanvaardt Jezus als de koning, maar dat is niet algemeen aanvaard in deze wereld. Er zijn velen die hem niet erkennen. En daarom dat wij zien in deze zondag dat er vaak meerdere keren over vijanden gesproken wordt. Er staat aan het einde van 51 dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En er staat in 52 dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Nou, dat zijn niet de vijanden, die drieslag van de duivel, de wereld en je eigen vlees. Laat ik zeggen, die geestelijke vijanden, nee gemeente, die vijanden waar het hier over gaat zijn concrete personen van vlees en bloed. Mensen die zich tegen Jezus Christus verzetten. Ik vind het wel bijzonder hoe Psalm 2 dan begint met een vraag. Waarom woeden de heidenen? Waarom? Waarom, gemeente, zijn er zoveel mensen die zich tegen Jezus verzetten? Waarom? Nou, die Psalm 2 geeft daar geen antwoord op. Maar die vraag kunnen wij ook hebben. En dat geeft wel iets weer dat wij graag een christendom zouden willen zonder tegenstand en zonder tegenwerking en zonder vijanden en zonder spot. Het zal niet zo wezen. Christelijke geloof bestaat bij de radicaliteit van die tweedeling. De discipelen, de volgelingen, de onderdanen van koning Jezus en zijn vijanden. Ja, zegt iemand, maar we moeten toch onze vijanden lief hebben. Hoe kan er hier dan over vijanden gesproken worden? Ja, er zijn mensen die jouw, uw vijanden zijn. Niet omdat wij die mensen vijandig gezind zijn, maar andersom. Zij zijn dat ten opzichte van ons. En dat valt niet te voorkomen. Als je een onderdaan, als je navolger van Jezus Christus bent, dan krijg je vijanden. Zo zit deze wereld in elkaar. Er is niemand die met jou spot. Er is niemand die met jou spot als je van voetbal houdt of van sterke drank. Wel als je Jezus volgt. Het is stoer in deze wereld om je vol te zuipen. En stoer in deze wereld om onder de heerschappij van de zonde te zijn. Maar je wordt uitgelachen als je onder de heerschappij van Jezus staat. Dat is deze wereld. Als je je door Jezus laat regeren, lig je eruit. Spot en verachting van je collega's, dat je naar de kerk gaat. Bitterheid van je familieleden, omdat je op Jezus vertrouwt. Vijandschap. Dan trek ik die lijn nog verder. Denk ik aan de studenten, we hebben voor hen gebeden. En niet gemeente dat de studenten daar alleen mee te maken hebben, hoor, helemaal niet. Maar studenten die voelen die kracht ook vaak, die intellectuele kracht van wat ben jij dom en ouderwets, goed gelovig, onnadenkend als je in Jezus gelooft. Ga ik nog een stap verder, gemeente, dan denk ik aan deze wereld, aan Syrië, aan Eritrea, aan Somalië, aan Noord-Korea. Waar mensen sterven, gemarteld worden. Vijandschap en weerstand tegen Christus en zijn kerk, tegen het hoofd en tegen het lichaam. Nou zegt iemand, mooie gedachte hebt u dominee, Jezus beschermt. Ja? Zou u dat ook durven vertellen daar in Noord-Korea? Jezus beschermt. Morgen op de werkvloer. Op de eerstvolgende gezellige familiebijeenkomst waar je overal over kunt praten, behalve over het geloof in Christus. Hoe kan ik leven met een opgericht hoofd omdat Jezus regeert en beschermt? En toch, gemeente, is het waar. De gaven van Jezus zijn geestelijk. Lees maar mee. Omdat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Het is iets hemels. Het is door de Heilige Geest. Nou, wat houdt dat nu in, gemeente? Hoe kan een christen met een opgericht hoofd leven en zeggen, Jezus beschut, beschermt, bewaart mij? Nou, het antwoord is eenvoudig. Het is een geestelijk antwoord, een hemels antwoord, namelijk dit. Er komt een moment en dan zal ik zeggen, ik heb de loop volleindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is de geestelijke en de hemelse gave die Jezus uitgiet, uitstort in zijn gelovigen. En dan denk ik aan die broodmagere christen daar in Noord-Korea. Die doodgemarteld wordt. En ze gooien zijn lichaam verachtelijk in een massagraf. Heeft Jezus hem beschermd? Heeft Jezus hem beschut en bewaard? Ja, gemeente. Ja. Want hij heeft het geloof behouden. En zijn liefde voor Jezus Christus was zo groot en zo sterk dat hij dat heeft vastgehouden in leven en in sterven. Dat is de bescherming die Jezus Christus belooft. Dan denk ik aan Stefanus. Werd hij door Jezus beschut en bewaard en beschermd? Ja. Want hij keek omhoog, hij richtte het hoofd omhoog en hij zag Jezus. En heeft hem lief gehad tot het einde. Psalm 72 zegt het zo mooi, gemeente. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat een zielige. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, zijn kostbaar in zijn oog. Denk eraan. Als die tranen er zijn in jouw leven, als het bloed er is, het is kostbaar in zijn oog. En daarom heft uw hoofden omhoog. Als de familieverhoudingen kapot zijn door de kerk, als je zegt ik ga er zelf aan kapot, hef je hoofd omhoog. In alle verdriet en vervolging, denk aan de Heere Jezus, die zelf die weg gegaan is, het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht, ziende op de vergelding van het loon, met opgericht hoofd. En denk daaraan als het leven moeilijk is. Als je die vijandschap tegen Jezus merkt bij mensen om je heen. Je mag het ondergaan voor je koning. Voor de Heere Jezus Christus. Hij beschermt je en hij helpt je. En hij giet de hemelse gaven in jou. En hij zegt dat niemand zal ze uit mijn hand rukken. Nog een voorbeeld. Denk eens aan die man in Johannes 9, die blindgeborene. Beschermde Jezus hem. Jezus was nergens te bekennen. Jezus was weg toen daar zijn ouders stonden en toen daar die fariseeën naar hem toe kwamen en hun venijnige en hun bittere vragen op hem afvuurden. Waar was Jezus? Nergens te zien. Waar was Jezus toen ze hem uit de synagoge wierpen? Op de dag van zijn genezing lag hij er al uit. Ja, gemeente, toen zocht Jezus hem op. Jezus kwam daar niet om zijn power te tonen en te zeggen, kom mee, ik zal zorgen dat je weer de synagoge in mag. Nee. Jezus liet hem lijden. Maar Jezus zocht hem op. En Jezus was hem nabij. Straks gaan we zingen uit Psalm 89. Zingt u straks mee, zing jij mee. Zij zullen in uw naam zich al de dag te blijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Dat is de bescherming. Dat is die geestelijke hemelse gave die Jezus geeft. Vijanden. Nog even iets over die vijanden. Waartegen Jezus beschermt en bewaart. We hebben Psalm 2 gelezen, we hebben Psalm 2 gezongen. Die psalm, Psalm 2, wordt heel concreet betrokken in Handelingen 4 op Pilatus. Die vijand, die heiden. En ik zie dat daar voor me, hè. Pilatus die zit daar en Jezus staat tegenover hem. En waar sprak Jezus over toen hij stond voor Pilatus? Hij sprak over zijn koningschap. Ik ben de koning. Ik regeer deze wereld. Ik ben gekomen om de waarheid te verkondigen. Oh, zegt Pilatus. Wat is waarheid? Een vijand. Hij was een vijand. In die korte vraag, wat is waarheid? Toonde Pilatus dat hij een vijand van Jezus Christus was. Hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Wat is waarheid? Je hoort de boodschap van de evangelie. En je hoort de boodschap. Jezus is koning. En Jezus komt terug. Ja, wat is waarheid? Ik kan het allemaal niet zomaar geloven, hoor dominee. Psalm 2. Die vijanden. Bent u, ben jij een vijand van Jezus Christus? Met die vraag, die aarzeling. Wat is nu waarheid? Met je traagheid, met je twijfel, met je ongeloof. Hoe lang al? Hoe lang twijfel je al? Wat is waarheid? Gemeente, tegenover deze koning, de machtigste van de wereld, die alle autoriteit heeft in hemel en op aarde, kun je niet neutraal staan. Het is van 2-in-1. Of je bent zijn vijand, of je bent zijn volgeling. Je bent voor hem, of je bent tegen hem. En hij zal ons oordelen. Dat is onze derde gedachte. Met opgericht hoofd. Omdat Jezus oordeelt. Vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? We zien de lijn, gemeente. De regering en de bescherming van Jezus loopt uit op zijn oordeel. Wie zal deze wereld oordelen? Wie oordeelt mij? Wie oordeelt jou? Wie oordeelt u? Is God dat? Nee, dat is Jezus. Hij oordeelt. God heeft hem het oordeel gegeven. Eerst was hij de veroordeelde. En dan oordeelt hij. God heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. En heeft hem, Johannes 5, de macht gegeven om gericht te houden. Wij moeten allen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hij sprak daar in Athene op de Areopagus, dat God een man heeft aangesteld om de aarde rechtvaardig te oordelen. En dat is Jezus. Jezus Christus oordeelt. En daar staan die woorden, gemeente, met opgericht hoofd. Iemand die hem mag kennen, vreest hem niet. Een christen ziet er naar uit, te midden van alle verdriet en vervolging, met opgericht hoofd. Hoe kan dat? Staat erbij. Diezelfde, precies diezelfde persoon die zich vroeger voor mij in Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen. Hij die zich liet veroordelen voor mij. Hij die mij zo heeft lief gehad dat hij mij heeft lief gehad tot het einde, tot in de dood. Zal ik hem dan vrezen als hij terugkomt om te oordelen? Nee toch. Als de rechter mijn redder is, hoef ik hem niet te vrezen. Zo belangrijk, gemeente, dat wij dat vasthouden. Jezus oordeelt de wereld. Er zijn zoveel gelovigen die toch bang zijn voor de oordeelsdag, omdat zij dit niet zien. Maar Jezus oordeelt. Hij, de gemeente, als ik op hem vertrouw en in hem geloof nu, dan heeft hij mij al vrijgesproken, dan weet ik al wat zijn oordeel en uitspraak zal zijn. Hij komt terug. En als hij mij uit het gericht en de vloek van God heeft weggenomen, dan mag ik met een opgericht hoofd hem uit de hemel verwachten. Jesaja 33 zegt het. Want de Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. En dat hoort samen. Zonder vrees. En zonder angst. En dan valt de scheiding. Tussen vijanden en volgelingen. Tussen vriend en vijand. En dan is het te laat. Als wij dan nog moeten gaan bepalen, gemeente, hoe ik sta tegenover Jezus, is dan te laat. Het zal een dag zijn als vandaag. Gewoon begonnen als alle andere dagen. De wekker ging. Ik moet naar mijn werk. Ik moet naar school. Ik heb vandaag die en die vakken. Dat en dat staat er op het programma. Deze week gaan we dat en dat doen. Nee. Opeens is daar Jezus. Opeens komt hij terug. En alle oog zal hem zien. Kijk, gemeente, ik kan u vandaag één ding beloven. Ik had het net gehad over mensen met hun jama's en hun twijfels. Wij vinden geloven zo moeilijk. Ik beloof u. U, jij, wij allemaal, wij komen tot geloof, hoor. Wij komen tot geloof. Of op de dag dat Jezus weerkomt, dan zullen wij geloven. Geen spoortje twijfel meer. Of op de dag dat je sterft. De laatste dag van je leven is de laatste dag van je ongeloof. Hij komt terug. En waarom die boodschap nu, gemeente? Dat het niet zo lang hoeft te duren. Alle knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Maar wat een schrik en wat een vrees. Als het dan voor het eerst is. Nee, zegt de gelovige, ik zie uit naar die dag. met opgericht hoofd. Dan komt alles goed. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik kan er niet naar verlangen. Soms wel voor mezelf, maar ja, ik heb een man en ik heb een vrouw en ik heb kinderen en ik heb een vader en ik heb een moeder en ik heb mensen om mij heen en die kennen de Heere Jezus nog niet en ik kan er niet naar verlangen, naar die dag. Ik zou het zo vreselijk vinden als die dag aanbreekt en ik zou moeten zien dat zij daar onbekeerd voor Christus staan en verloren moeten gaan. Nou gemeente, ik denk niet dat het zo zal wezen. De liefde van een gelovige voor Christus is zo groot. Het zal groter zijn dan de liefde voor je man of voor je vrouw of voor je kinderen. Ik ga nog een stap verder. Er staat in 1 Korinthe 6 dat de gelovigen met Christus de wereld zullen oordelen. En u zult uw eigen kinderen, uw man, uw vrouw, uw vader, uw moeder, oordelen. Zult u anders oordelen dan de Heere Jezus? Als dan zal openbaar komen dat zij vijanden zijn geweest, gebleven van die lieve zaligmaker. Zult u dan voor hen opnemen omdat zij Christus hebben veracht? Zich tegen hem hebben verzet. Levenslang hun vijand zijn geweest. Nee, gemeente. Alle gelovigen zullen volledig het oordeel van Jezus Christus bijvallen. En toch kan het zwaar wegen. Mensen om ons heen. Spreek er met hen over. Spreek uw zorg uit. Spreek uw hoop uit. Jezus regeert. Hij stopt nog steeds zijn hemelse gaven in de harten van mensen uit. Hij maakt van vijanden vrienden. Ook vandaag. En diegenen in ons midden die de Heere Jezus Christus niet kennen. Bouw voor hem neer. Het is de allerbeste koning. Hij regeert. Kun je niks aan veranderen met je tegenstand. Hij beschermt en bewaart. En hij geeft dat u en dat jij, als je hem mag kennen, niet meer met je hoofd naar beneden loopt en alleen maar deze aarde ziet. Maar dat je met opgericht hoofd mag leven en hem mag verwachten. Die mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Vertroost elkaar met deze woorden. Laten we daarom bidden. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Amen. Wij zingen uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Vers 7 uit Psalm 89. Laten wij danken en bidden. Heere, Koning Jezus, wij danken u voor uw heerschappij, voor uw gezag, autoriteit en macht. U regeert deze wereld en zal alles brengen naar het rechtvaardige oordeel, waar degenen die u liefhebben en u gehoorzaam zijn, in heerlijke hemelse luister zullen worden verhoogd. We bidden, Heere, dat wij met opgericht hoofd mogen leven. Dat wij mogen uitzien naar die dag. Dat wij vast geloven in de heerschappij van onze Koning. Dat wij leven naar de wet van Christus. Heere, help ons. Vergeef het ons als wij ons soms schamen voor ons geloof. Geef dat we ons niet schamen voor onze Koning. Help ons, Heer, om vrijmoedig te zijn. Om er rekening mee te houden dat de vijandschap een tegenstand en weerstand is tegen onze Koning. Geef dat we er niet voor bezwijken en erom zouden zwijgen. Help ons, Heer, diegenen in ons midden die het maar al te goed kennen, de spot en de hoon die zij krijgen, de verbitterdheid, de verachting in het werk of in de familie of anderszins. We bidden voor degenen die in gevangenissen kwijnen. Laat hun geroep voor uw gezicht verschijnen. Gedenk uw kerk, Heere, wereldwijd, overal, een vervolgde kerk. Geef, Heere, dat wij niet maar een beetje geestelijk verder leven, dat alles een gangetje gaat, maar dat wij het hoofd omhoog heffen en werkelijk leven van onze Koning. Heer, zo bidden wij voor uw kerk. En we danken u voor uw heerschappij. We danken u voor het heerlijke uitzicht dat u belooft aan allen die uw verschijning met verlangen tegemoet zien. Heb dank voor het woord dat u gaf en we bidden, Heere, dat ook deze dienst mag dienen om vijanden te maken tot vrienden, tegenstanders tot onderdanen, dat onze knie zich zal buigen voor hem en dat wij mogen weten en vast belijden dat wij hem niet zullen vrezen als rechter die zich vroeger voor ons in het gericht van God gesteld heeft en alle vloek voor ons heeft weggenomen. Heb dank, Heere, voor wat u gaf en breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk onze broeder die dan het woord zal bedienen. Geef een gezegende zondag en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33, vers 10. Laat dat onze slotzang zijn. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 33, vers 10. Vrij veel harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.